Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. In het bijzonder een hartelijk welkom aan de luisteraars die eventueel op een later tijdstip ook met ons meeluisteren via het internet, ook welkom. Onze voorgangster is vandaag Jolien Levers. Welkom Jolien. Onze organist is broeder Kees Hoek. Ik heb vanuit onze kerk heb ik een tweetal mededelingen. Aanstaande zondag, de 26e, hopen we het heilig avondmaal te vieren. De voorganger is dan dominee Maliepaard. Aanstaande vrijdag, de 24e, wordt u uitgenodigd voor een barbecue op het veld bij de familie Howard. Dat waren in korte mededelingen. Dan wilden wij graag de dienst beginnen met evangelisch liedboek 374, de liederen 1, 2 en 3.
We worden stil voor God, we belijden onze afhankelijkheid van God en mogen zijn groet ontvangen. En die beantwoorden met Psalm 130, vers 1 en 2. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt voor alle tijden en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, voor jullie, van God onze Vader, door Jezus Christus, samen met de Heilige Geest. Amen. Naderen tot God in een gebed om ontferming. Laten we bidden. Heer onze God, we zongen net over diepten van ellende. Zelfs dan, als we ons ellendig voelen, mogen we tot u roepen. Heer, omdat u altijd naar ons wilt luisteren. Want u bent goed en trouw. En u bent onze God. Het is geweldig om dat te mogen bedenken, vooral als wij ons klein en machteloos voelen. Het is bijzonder dat wij kleine mensen u, de grote God, mogen ontmoeten. Heer, dat is ons verlangen, ook hier op dit moment. We bidden u om uw genade, om vergeving voor dat wat we niet goed hebben gedaan en voor dat wat we misschien hadden moeten doen of zeggen, maar het niet deden. Bij ons gaat er van alles mis. En dan nog mogen we naar u toe. Wilt u ons bevrijden van slechte gewoonten en verslavingen waaraan we zo gebonden kunnen zijn? Zie ons in Christus als uw kinderen aan. Heer, we danken u dat we hier in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen om te zingen en te bidden en te luisteren naar uw woorden uit de Bijbel en de uitleg daarbij. Laat het zijn tot eer van u. Geeft u ons een mooi samenzijn waarvan u en wij kunnen genieten. In Jezus' naam bidden we u dit. Amen. Vandaag gaat het over Job uit de Bijbel en daarbij denken we aan lijden en misschien ook wel ons lijden. En dan kan Psalm 42 in je opkomen. Daarvan zingen we nu het eerste, vijfde en zevende couplet.
Thank you.
Samengekomen rond Gods woord zoeken we zijn wil. Ik lees voor u als leefregel Psalm 1. In onze Bijbel volgt die psalm meteen na het boek Job. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Niet alzo de goddeloze, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. We zingen nu gezang 172, vers 1, 3 en 4. Een mens te zijn op aarde. Voordat we de Bijbel gaan openen voor de schriftlezing, bidden we God om het licht en de leiding van zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, we hebben deze morgen al woorden uit de Bijbel mogen horen. We danken u dat u ons uw woord hebt gegeven, waardoor we u mogen kennen. U leert ons wie u bent voor ons en voor deze wereld. En u leert ons ook hoe wij met die wereld en met elkaar en met u moeten omgaan. Want u hebt het beste met ons voor. Daarom belooft u ons om ons niet uit het oog te verliezen en naar onze gebeden te luisteren. Dank u wel. Heer, wilt u ons met uw geest verlichten, zodat uw woorden ook echt ons kunnen bereiken, zodat we open gaan voor uw boodschap voor het evangelie, de blijde boodschap die we hier in vrijheid mogen horen. Heer, we bidden u voor alle christenen op deze wereld. We weten ons verbonden met hen. Overal op aarde zijn mensen die u willen dienen. Voor velen geldt echter dat ze dat niet in vrijheid kunnen doen. Voor hen bidden we in het bijzonder. Heer, bemoedig hen en geef dat ze het volhouden om u te blijven volgen. Heer, we zijn ons ook bewust dat juist onze vrijheid ons kan belemmeren om u te dienen. We hebben het zo goed dat we misschien denken dat we het allemaal wel alleen kunnen en dat we u niet nodig hebben. Heer, breng ons dan weer dicht bij u. Laat ons merken hoe goed het is om te leven met u. Wilt u zo uw woorden voor ons laten opengaan en binnen laten komen in ons hart? In de naam van Jezus bidden we u dit. Amen. De schriftlezing deze morgen is uit het boek Job. Ik heb daar een aantal gedeelten van uitgekozen. En die hebt u van mij ook op papier ontvangen. Omdat ik het wil lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik begin te lezen bij Job 1, vers 8. De Heer vroeg aan Satan: heb je ook mijn dienaar Job op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. Satan antwoordde de Heer: zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan: goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok Satan. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei: de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen. Maar plotseling werden ze overvallen door de Sabeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht. Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. De Galdeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen, en ze doden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Job krijgt dan bezoek van drie vrienden. Zij menen dat Job wel gezondigd moet hebben, want anders zou dit alles hem niet zijn overkomen. En Job zegt dan tegen zijn vrienden: in hoofdstuk 19, vers 21. Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. En dan hoofdstuk 32, vers 1. Hierop wisten de drie mannen Job niets meer te antwoorden, omdat hij zichzelf als onschuldig bleef beschouwen. Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel, uit de bus, uit de familie van Ram. Hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God. En hij ontstak in woede tegen Jobs drie vrienden, omdat ze niets tegen Job wisten aan te voeren en hem toch schuldig verklaarden. Elihu had gewacht tot Job was uitgesproken, omdat zij allen ouder waren dan hij. Elihu zegt dan in hoofdstuk 33, vers 13, waarom beschuldig je God en zeg je, hij antwoordt niet als iemand tot hem spreekt? God antwoordt wel, op meer dan één manier. Alleen merkt de mens het niet op. Hoofdstuk 35, vers 1, en Elihu vervolgde, denk je dat het juist is om te zeggen, ik sta in mijn recht tegenover God? Je zegt, wat baat het u, God? Wat heeft het voor nut als ik u niet zondig? Ik zal je daarop het antwoord geven, jou en ook je vrienden. Kijk eens naar de hemel en aanschouw de wolken boven je. Als je zondigt, schaadt je hem daarmee? Deert het hem als je veel misstappen begaat? Als je rechtvaardig bent, wat geef je hem dan? Een geschenk dat hij uit jouw hand ontvangt? Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf. Je rechtvaardigheid helpt anderen. Dan aan het eind van het boek spreekt God tot Job en laat zichzelf daarmee kennen aan Job. In hoofdstuk 42, vers 1 staat dan, nu antwoordde Job de Heer, ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, overwonderend te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts van u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit, in het stof en het vuil. De tekst voor deze ochtend is Job. Nee, we zingen eerst nog een lied, denk ik. Psalm 70, vers 2 zingen we nu. als kerntekst voor deze ochtend heb ik gekozen voor Job 1, vers 21b. Daar staat: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Maar de preek gaat over het hele boek Job. Dus dit is alleen maar een kern. En ik wil het hebben over Job. En na de preek zingen we Psalm 43, vers 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen gaat het over Job. We hebben net een paar gedeeltes uit dat boek van de Bijbel gelezen. En totaal zijn er wel 42 hoofdstukken in dat boek. Het gaat me vandaag om de grote lijnen. Eén daarvan geef ik u nu alvast. We gaan van lijden naar medelijden en dan naar overlijden. We beginnen met het lijden. Het thema lijden, dat is precies waar het boek Job bekend om staat. Het verhaal van Job, zoals wij het in de Bijbel overgeleverd hebben gekregen, speelt zich waarschijnlijk af in de tijd dat de aartsvader Abraham leefde. De mensen trokken rond en leefden als nomaden. Het verhaal van Job lijkt eigenlijk een soort toneelstuk met een wijze les. Zo gaf men de wijsheid aan elkaar door. Eerst is er een verhalend gedeelte waarin we kennis maken met Job. En we zien hoe de duivel met God in gesprek is over Job. Dit is de inleiding. Als je het zo hoort of leest, roept het een soort spanning bij je op. Hoe zal het aflopen? Er volgen heel veel hoofdstukken met poëtische teksten. Het zijn gesprekken tussen Job en zijn vrienden en met God. Je ziet het voor je. Misschien voor onze tijd een beetje langdradig. Maar voor toen was dit waarschijnlijk heel gewoon. Het geheel wordt weer afgesloten met een verhalend gedeelte. De les is geleerd. Dit wijsheidsboek is eigenlijk een proteststem tegen het heersende idee uit die tijd dat wanneer je alles goed doet, dan gaat het je goed. En wanneer je het fout doet, wanneer je zondigt, dan word je gestraft en dan gaat het slecht met je. Dit idee vinden we bijvoorbeeld ook in het boek Spreuken. En hoe vaak is het ook niet ons idee? In het boek Job zijn het Jobs drie vrienden die dit aan Job voorhouden. Het gaat slecht met je, dus je moet wel gezondigd hebben. Ook Job zelf denkt er zo over. En daarom snapt hij er niets van. Want hij is onschuldig. Hij heeft niets fout gedaan. Het is een en al lijden bij Job. En we gaan proberen om te kijken waar dat lijden vandaan komt. En hoe Job en zijn vrienden daarop reageren. Hoe moet je omgaan met lijden? Dat kan ook onze vraag zijn. Wij als lezers krijgen een inkijkje in de hemel. En we horen de duivel beweren dat Job God alleen maar dient omdat het zo goed met hem gaat. Hier klinkt de grote vraag van het boek Job, waarop een antwoord moet komen. Waarom dien je God eigenlijk? Is dat vanwege de beloning, zoals de duivel zegt? Of is er een andere reden? Nu wordt het spannend. Het eerste hoofdstuk zegt al wel dat Job niet zondigt, ondanks alles wat hem overkomt. Maar dat moeten we dus nog zien. Want hij is wel ten einde raad. Job weet niet wat zich heeft afgespeeld tussen God en de duivel. Het lijden overkomt hem, net als het ons kan overkomen. Job klaagt God aan. Hij vervloekt zijn geboortedag en zegt het liefst te willen sterven. Wij snappen dat denk ik wel als we lezen wat er allemaal is gebeurd. In zo'n geval kan ook bij ons de waarom-vraag klinken. Waarom overkomt mij dit? Waarom mijn kind? Waarom? Dat woord waarom met een groot vraagteken zou je op een straatnaambordje kunnen zetten. En dan staat dat bordje bij een doodlopende straat. Iedere keer dat je er langskomt, dan komt die vraag op. Waarom? Maar die straat verder ingaan, dat weet je, dat heeft geen zin. Je loopt erop dood. De vraag mag je stellen en God is daarbij het juiste adres. Bij hem mag je klagen, net als Job. Maar bijt je er niet in vast. Laat het je niet kapot maken. Want daarvoor is het lijden, ja, is God, voor ons te onbegrijpelijk. Wij weten het antwoord niet en zullen het waarschijnlijk nooit weten. En dat geldt ook voor Job. Nergens lees je dat Job te horen krijgt waarom dit lijden hem moest treffen. Het blijft een groot raadsel voor hem. Wat we met het boek Job in de hand wel weten, is dat we het lijden niet zomaar een straf van God mogen noemen. Veel beter is het om te zien dat God in al dat lijden nabij wil zijn. We mogen bij Job zien dat God aanwezig blijft, ook al lijkt het alsof hij niet antwoordt. Nee, hij antwoordt niet altijd en misschien wel meestal niet op de manier die wij verwachten of wensen. Bij God zijn er heel veel manieren om te antwoorden, maar die moeten wij dan wel willen zien. En ook al zien we dat misschien niet meteen, we mogen ons er wel aan vastklampen. We zien bij Job dat dat ook kan door te klagen. Want als we met onze nood en ellende niet naar God gaan, waar moeten we dan heen? Wat houden we dan over? Als we God loslaten, dan hebben we niets meer. Maar dat lijden wordt er niet minder om. We hebben dan alleen geen adres meer waar we met onze vragen en klachten naartoe kunnen gaan. Dat is pas echt geen leven meer. Garantie dat alles in dit leven goed komt op de manier die wij goed vinden, die hebben we niet. Die garantie had Job ook niet. Toch mogen we op basis van Gods woord wel vertrouwen op eeuwig leven met God. Hier en nu en in de toekomst. Bij Job zien we dat hij, ondanks dat hij alles kwijtraakt, God toch niet loslaat. De duivel heeft dus geen gelijk. Job dient God niet om daarvoor beloond te worden. Maar waarom dient Job God dan? En waarom beweert hij dat hij dit lijden niet verdiend heeft? Job zegt onschuldig te zijn en blijkbaar zet hij zichzelf daarmee op de troon van zijn leven. Daarop wijst een vierde vriend van Job hem. Voor ons is het ook goed om na te denken wie er op de troon van ons leven zit. Wie of wat is voor ons zo belangrijk dat alles daarvoor aan de kant moet? Waarmee kunnen wij niet zonder? Wie of wat is voor ons dus eigenlijk een afgod? Is dat onze man of vrouw? Zijn dat je kinderen of je vrienden? Is het je werk, je status, je bezit? Of ben je het misschien zelf? Er kan zoveel zijn wat in de weg zit. Bedenk eens of je ook zonder kunt, zoals Job. Dat lijkt natuurlijk heel moeilijk. Maar toch, laat eens tot je doordringen waar je nu echt voor leeft. Ik zeg niet dat alles ons dan maar ontnomen moet worden. Maar we moeten al die mensen en dingen niet zo belangrijk maken dat we God niet meer zien. Dat we voor hem geen ruimte meer hebben. Laten we in de eerste plaats op God gericht zijn en van daaruit gericht op al het andere. Dat gaan we ook zien bij Job. Nadat dus de eerste drie vrienden zijn uitgesproken, komt Elihu, de vierde vriend, aan de beurt. Zijn naam betekent letterlijk: God is hij. Hij is naar zijn eigen zeg nog jong. En dan blijkt dat de wijsheid niet met de jaren komt, maar dat het van belang is om vol te zijn van Gods geest. Alleen dan ben je echt wijs. Elihu blijkt het niet eens te zijn met de drie andere vrienden van Job. Het lot wat Job treft is volgens hem geen straf, maar ook hij heeft kritiek op Job. Elihu laat zien dat Job, die beweert dat hij onschuldig is, toch een verlosser nodig heeft. Nu gaan we van het lijden naar het medelijden. Job is er slecht aan toe. Hij schreeuwt en klaagt. En in plaats van dat zijn drie vrienden hem bemoedigen en troosten, veroordelen ze hem. Is dat medelijden? Gelukkig is er dan ineens die vierde vriend, die meer begrip toont. Een echte vriend. Want hij praat Job niet naar de mond. Hij durft de vinger bij de zere plek te leggen. En hij is er echt bij. Dat is medelijden. Niet van bovenaf veroordelen, maar ernaast gaan staan. Niet wegblijven, maar met wijsheid te hulp komen. Zo wil je je vrienden leren kennen, nietwaar? Het is deze vriend die Job wijst op zijn losser. Een losser is iemand die je loskoopt. Het staat in hoofdstuk 33 van Job. Die losser die verlost je, die bevrijdt je. Job kan die losprijs niet zelf betalen. Dat kan geen mens. Job had het zelf in hoofdstuk 19 vers 25 al beleden. Mijn losser, mijn redder, leeft. Deze redder, deze verlosser is nodig. Dit lezen we hier in het boek Job, in het Oude Testament. Wie is die losser? Waar Job en Elihu precies aan hebben gedacht, dat weten we niet. Misschien zijn het profetische woorden. Onze gedachten gaan bij dit soort teksten waarschijnlijk al snel naar onze verlosser, naar Jezus. En dan zien we hoe Jezus naar ons mensen is toegekomen. Hij werd een mens als wij. Door de duivel verzocht, hield hij vast aan God op de troon. Zijn leven was een leven met lijden en vernedering. Hij leed mee met de mensen uit zijn tijd. Hij was met hen begaan. En ook met ons. We mogen Jezus leren kennen als onze verlosser. De verlosser van gebroken levens. Hij verlost van zonde en van lijden. Ja, hij weet wat lijden is. Hij ging voor ons mensen tot aan de dood van het kruis. En zo komen we van lijden en medelijden uit bij overlijden. Maar daar houdt het niet op. Want met overlijden wil ik het niet hebben over het sterven. Maar het gaat me erom dat we het lijden voorbij zijn. We zijn over het lijden heen. Bij Jezus zien we na zijn lijden en zijn overlijden dat hij weer opstaat uit de dood en verheerlijkt wordt. Zijn opstanding en verheerlijking geven ons nieuw leven, hier en nu, maar ook als belofte voor de eeuwige toekomst. Ook Job komt het lijden voorbij. Niet doordat hij overlijdt, zoals hij zelf in zijn grootste nood wenste. Nee, Job komt tot het inzicht dat hij God dient om God zelf. Dus niet om de beloning, en het gaat hem ook niet meer om zijn eigen onschuld, maar het gaat hem helemaal om God zelf. God laat zijn grootheid als schepper zien. Hij brengt Job tot het inzicht dat hij het is die alles onderhoudt, vasthoudt en verlost. Zo ontmoet Job zijn God en weet zich dan heel klein, maar ook heel veilig. Job krijgt te horen dat hij recht, dat hij goed gesproken heeft over God. Hij mocht klagen en met zijn klachten was hij bij God aan het juiste adres. God zegt het en hij laat het ook zien in de afloop van het verhaal, aan het slot van dit boek. Job had God aangeklaagd, maar wat kon hij? Deze God was tegelijk de rechter. En nu als rechter beoordeelt God de zaak. En uit dat vonnis blijkt dat Job bestolen is. Want zo ging dat toen bij diefstal. Het is te lezen in Exodus 22. De dief moest alles dubbel vergoeden aan zijn slachtoffer. En dat is precies wat God hier doet bij Job. Hij krijgt zijn bezit dubbel terug. Alleen het aantal kinderen verdubbelt niet. Maar eigenlijk toch wel. Want Job zal zijn eerste kinderen natuurlijk nooit vergeten. Die zijn niet te vervangen. Dat blijven zijn kinderen. Ook al zijn ze overleden. Het lijden van Job is voorbij. Het verhaal is opgeschreven zoals Job dat zelf wenste. Het is een wijze les, ook voor ons. Het lijden is vaak onbegrijpelijk. Soms zitten we vol vragen. Jobs verhaal kan ons dan troosten en bemoedigen. God is erbij. Hij laat ons niet alleen. En over de verlossing is de Bijbel heel duidelijk. Daar mogen we door het werk van Jezus heel zeker van zijn. Het is goed tussen God en ons. Amen. Met evangelische liedbundel 274a. Laten we daarbij gaan staan.
And in Jesus' name.
Ik wil u voorgaan in gebed. Heer onze God, we danken u voor uw woord. We mochten vanochtend stilstaan bij het verhaal van Job en nadenken over het lijden. Heer, ook wij krijgen in onze levens te maken met lijden. We willen u vragen om uw steun en troost wanneer het lijden ons overkomt en we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Heer, wilt u dichtbij zijn wanneer we eenzaam zijn? Wanneer we onze partner of kinderen missen? Of wanneer we ziek zijn? Heer, wilt u zorgen voor de zieken? We denken in het bijzonder aan de vrouw van broeder Hoek. Heer, wilt u haar nabij zijn? En wilt u ook broeder Hoek sterken in de zorgen rond zijn vrouw? Heer, soms is het leven moeilijk. Wijst u ons dan de weg. Geef dat we ons steeds gedragen mogen weten door u. Heer, we willen u dienen. Niet omdat we dan beloond worden, maar gewoon om wie u bent, de schepper van hemel en aarde. Iedere dag wordt het weer licht. U laat planten en bomen groeien. U hebt dieren en mensen geschapen. Heer, en dat allemaal om ervan te genieten. Wilt u ons daar ook van laten genieten? Iedere dag opnieuw. Ook op zo'n dag als vandaag. Wanneer we een overvloed aan warmte en zon krijgen. Nu misschien wel een beetje te veel van het goede voor ons. Helpt u ons ook wanneer we misschien last hebben van de warmte. Maar geef dat we het er ook van kunnen genieten. Heer, voor de kinderen is het nu alweer het einde van de vakantie. De basisscholen gaan morgen weer beginnen. Wilt u bij de kinderen zijn? Geef dat ze ook weer zin hebben om naar school te gaan. Wilt u ook zorgen voor het personeel op de scholen? Meesters en juffen. Dat ze ook weer genoeg energie hebben opgedaan om nu weer aan de slag te gaan met de kinderen. Heer, helpt u hen. Wil u ook danken voor wat deze gemeente mocht organiseren het afgelopen week. De kindervakantieweek. Dat er zoveel kinderen naartoe zijn gegaan. Heer, en dat zij op die manier mochten horen over u. Dank u wel dat dat zo kon. Heer, en geef dat dat ook een doorwerking mag hebben bij deze kinderen, bij de gezinnen waar zij in leven. Heer, en dat we op die manier ook een stralend licht mogen zijn in deze omgeving. Heer, wilt u met ons gaan deze dag? Ook als we van hier gaan, geeft u ons dan nog een fijne zondag. Zegent u ons in onze levens en laat ons tot een zegen mogen zijn voor anderen. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. En daarna zingen we 456. Dan zingen we straks het amen. Doen we nu het eerste en tweede couplet.
Thank you.
de zegen aan u meegeven. Lees ik uit 1 Petrus 5 dan nog even die tekst waarover dat lied zou gaan. Daar staat: word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende dat uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.